Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 90 en daarvan het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. 90 vers 9. Aan u zal worden voorgelezen nummerie 20. Ik herhaal nummerie 20, maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nummer 20. Als de kinderen Israëls de ganse vergadering in de woestijn zin gekomen waren in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam stierf aldaar, en ze werd aldaar begraven. En er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderden zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes, en zij spraken, zeggende: Och, of wij de geest gegeven hadden, toen onze broeders voor het aangezicht des Heeren de geest gaven. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heeren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats des zaads, nog der vijgen, nog der wijnstokken, nog der granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Toen ging Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst. En zij vielen op hun aangezichten. En de heerlijkheid des Heeren verscheen hun. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron uw broeder. En spreekt gij lieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij haar water geven. Alzo zult gij voor hen water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en hun beesten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heeren, gelijk hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots, en hij zeide tot hen: Hoor toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor u lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op, en hij sloeg de steenrots 2 maal met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en hun beesten. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron: Omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen Israëls, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, waar de kinderen Israëls met de Heere getwist om getwist hebben, en hij werd aan hen geheiligd. Daarna zond Mozes boden uit Kades tot de koning van Edom, welke zeiden: Alzo zegt uw broeder Israël, gij weet al de moeite die ons ontmoet is, dat onze vaders naar Egypte afgetogen zijn en wij in Egypte vele dagen gewoond hebben en dat de Egyptenaars ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben. Toen riepen wij tot de Heere en hij hoorde onze stem en hij zond een engel en leidde ons uit Egypte. En zie, wij zijn te Kades, een stad aan het uiterste uwer landpalen. Laat ons toch door uw land trekken. Wij zullen niet trekken door de akker, noch door de wijngaarden, en zullen het water der putten niet drinken. Wij zullen de koninklijke weg gaan. Wij zullen niet afwijken ter rechter, noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken zijn. Doch Edom zeide tot hem, gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet. Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem, wij zullen door de gebaande weg optrekken, en indien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik deszelfs prijs daarvoor geven. Ik zal alleenlijk, zonder iets anders, te voet doortrekken. Doch hij zeide, gij zult niet doortrekken. En Edom is hem tegemoet uitgetrokken met een zwaar volk en met een sterke hand. Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. Daarom week Israël van hem af. Toen reisden zij van Kades en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan de berg Hor. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor, aan de palen van het land van Edom, zeggende, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land hetwelk ik de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Mozes, neem Aaron en Eleazar, zijn zoon, en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit, en trek ze Eleazar, zijn zoon, aan. Want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had. Want zij klommen op tot de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. En hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf aldaar op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van de berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden zij Aaron 30 dagen, het ganse huis Israëls.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 103, versen 7, 8 en 9. 103, vers 7, 8 en 9. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor DMZ, kerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in nummerie 20, vanaf vers 22 tot het einde. En ik lees u dan de versen 27 tot en met 29. Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had. Want zij klommen tot op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf aldaar op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van de berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden zij Aaron 30 dagen, het ganse huis Israëls. Dit gedeelte brengt ons bij het sterven van Aaron. En we letten dan op een aantal gedachten. In de eerste plaats iets opmerkelijks, ook iets ernstigs eigenlijk. In de tweede plaats iets onderwijzends. En in de derde plaats ligt er in deze geschiedenis iets vertroostends. Het gaat dus over het sterven van Aaron. We lezen in vers 28, en Aaron stierf al daar. En dan ligt er iets opmerkelijks in deze geschiedenis. In de tweede plaats ligt er onderwijs in deze geschiedenis. En in de derde plaats ligt er ook troost in deze geschiedenis. Drie mannen beklimmen de berg Hor. Twee ervan zijn inmiddels oud geworden. De oudste is 123 jaar. Hij heet Aaron. Wat heeft hij veel meegemaakt in zijn leven? Geboren in Egypte. Als kind verschrikkelijke dingen gezien. Kinderen werden immers op bevel van farao verdronken in de Nijl. En later bij het opgroeien in Egypte, de taal van Egypte geleerd. En daar samen met zijn ouders Amram en Jochebed in slavernij geleefd. Aaron, een man uit de stam van Levi. Een kind uit het geslacht van Jacob. 123 jaar. En hij beklimt samen met twee andere mannen de berg Hor. Een berg ergens in het zuiden van het huidige Kanaan Israël. De andere man die we de berg op zien klimmen is Eleazar. Zijn zoon. Niet zijn oudste zoon. De oudste twee zonen van Aaron heten Nadab en Abihu. Die waren opstandig geweest tegen de Heere. En het vuur van de hemel had hen gedood. Eleazar is waarschijnlijk de derde zoon van Aaron. Ook al op leeftijd gekomen. Hij is een leviet en hij dient in de tabernakel als priester. En samen met zijn vader beklimt hij de berg Hor. Vader en zoon. U kunt het zich bij wijze van spreken wel voorstellen. Vader en zoon. Een zoon die samen met zijn vader de laatste gang in deze wereld maakt. Hebben ze veel tegen elkaar gezegd. Weinig tegen elkaar gezegd. We weten het niet. Want de schrift zwijgt erover. Ten slotte gaat er nog iemand mee. Mozes. Inmiddels 120 jaar oud. Broer van Aaron. Oom van Eleazar. Ook uit de stam van Levi. Mozes. 40 jaar opgegroeid als prins in Egypte. Daarna 40 jaar gezworven in de woestijn van het huidige Sinaï. En daarna tenslotte 40 jaar het volk geleid. Dat heeft Mozes veel meegemaakt. En wat is hij samen met zijn broer Aaron verbonden aan de dienst des Heren, maar ook aan elkaar. Mozes gaat zijn broer naar de laatste rustplaats. Hij weet het. Ze beklimmen samen de berg Hor. En daar zal Aaron, zo lezen we hier in de Bijbel, sterven. En Aaron stierf aldaar. Reeds hebben ze samen hun misschien oudste zus begraven, Mirjam. Daar begint dit hoofdstuk mee. Met het sterven en de begrafenis van Mirjam, die ook zo'n belangrijke plaats had ingenomen in het volksleven van Israël. Nu zal Aaron sterven. En over enkele maanden zal ook Mozes het tijdelijke, het eeuwige gaan verwisselen. Mozes zal sterven op de berg Nebo, waar de Heer hem nog eenmaal het land Kanaan zal laten zien. En daarna is de pelgrimsreis voorbij. Staren zo die drie mannen nog even na, die daar samen opklimmen naar de berg Hor. Miljoenen mensen hebben ernaar gekeken hoe Aaron, Mozes en Eleazar de berg Hor hebben beklommen. En wat is er dan in het opklimmen van die berg Hor en op de top van die berg Hor? En nadat Mozes en Eleazar weer terugkwamen van de berg Hor, wat is daar op de berg Hor gebeurd? De Bijbel vertelt ons, opdat we daarvan zouden leren en het ter harte zouden nemen, dat wat we hier lezen een zeer algemeen verschijnsel is. Dat is niet iets wat beperkt is tot 34 eeuwen geleden. Dit staat in de Bijbel om ons te leren, in de allereerste plaats, dat dit de weg is van ieder mensenkind. Misschien omringd door geliefden, zoals Aaron. Misschien eenzaam en in stilte. Bijvoorbeeld als we door een plotseling hartinfarct worden getroffen. Allen zullen we eenmaal opklimmen naar de plaats waar we de laatste adem zullen uitblazen. Eenmaal komt ook voor u en voor mij het tijdstip dat we de stap gaan maken uit de tijd naar de eeuwigheid. Het is geen geringe zaak om die stap te maken. Het is een beslissende, het is een zeer ingrijpend ogenblik. Als we staan in sterfbed, nee, dat is nog te gering gezegd. Als ook voor ons dat tijdstip aanbreekt en we God gaan ontmoeten, heel persoonlijk, en alles wat wij wellicht van belang vinden, waar we prat op gaan, waar we onze hoop op hadden gesteld, ons zal ontvallen en we de eeuwigheid binnentreden. Dan mag ons gebed wel zijn: mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Het is dus geen gemakkelijke geschiedenis waarvoor wij vanmorgen uw aandacht vragen. Het is ook niet iets waarvan we zo op het eerste gezicht zeggen: wat worden we daar nou blij, wat worden we daar nou toch verheugd over? Het volk Israël heeft 30 dagen geweend onder aan de berg Hor. Kennelijk ging het ook met veel verdriet en met veel vragen gepaard. Niet voor niets wordt dat duidelijk vermeld. Gemeente jong en oud, laten we ook eens een poosje bij die berg Hor verkeren en laten we eens nadenken wat de Heere ons, als hij zijn heilige mond vanmorgen in zijn woord opent, wil zeggen. Jong en oud, groot en klein. Aaron was 123. Zijn zoon was jonger. Mozes was 120 jaar oud. Drie mannen klimmen op naar de berg Hor. En daar zal Aaron tot zijn volken verzameld worden. Aaron stierf. We gaan eerst naar onze eerste gedachte. En dat hadden we een zeer opmerkelijk, een zeer ernstige boodschap genoemd. Het volk van Israël verblijft te Kades. Toen reisden zij van Kades en de kinderen Israëls kwamen de ganse vergadering aan de berg Hor. U weet, vanuit Egypte, het volk aangekomen bij de Sinaï. En van de Sinaï gaat de tocht naar Kades Barnea. En van Kades Barnea gaat de tocht dan naar Sittim, het overjordaanse land, waar Mozes het boek Deuteronomium heeft geschreven en de Heilige Geest een boodschap had voor het volk Israël. Vorige week heeft broeder Huisman u daarbij bepaald. Hebt u er trouwens nog over nagedacht? We zitten hier in de kerk niet om dat woord van God het ene oor in te laten gaan en het andere uit. We zitten hier in de kerk om die woorden Gods te overdenken. Om die woorden Gods een plaats te geven in onze gebeden. Om de geschiedenis en ook de boodschap van de Heere in ons te laten werken. En om de Heere te smeken of Hij dat door zijn geest wil zegenen. Dan zet dat woord een stempel op ons leven. Dat betekent het leven onder het beslag van het woord, jong en oud. Dat is heel belangrijk. Dat is niet iets bijkomstigs. Veel mensen leven onder het beslag van hun portemonnee. Anderen leven onder het beslag van hun smartphone. En weer anderen leven onder het beslag van hun werk. Dat is het allervoornaamste. Daar staan ze mee op en daar gaan ze mee naar bed. Daarom worden de huisbezoeken vaak ook zo moeilijk en ingewikkeld. Want als je dan de simpele vraag stelt: wat heeft u vanmorgen in de Bijbel gelezen? Dan is het antwoord vaak: dat weet ik niet meer. Heeft u zondags nog goed geluisterd? En heeft u die woorden van de schrift terug laten komen in uw gebeden? En heeft u antwoord gekregen van de Heere op uw vragen? Of zitten we elkaar de antwoorden aan te reiken? Denk erom, gemeente. De Heere antwoordt door zijn woord. En het grootste en het belangrijkste wat we alle nodig hebben, dat is het leven onder het dagelijkse beslag van Gods woord. Kennen we dat ook? Functioneert dat ook in ons leven? Of is de Bijbel voor ons, door onze zonde, een gesloten boek? Nee, de Bijbel is in zichzelf geen gesloten boek. Laten we nooit denken dat er aan deze Bijbel ook maar enig gebrek kleeft, bijvoorbeeld van onduidelijkheid of moeilijkheid of vaagheid of ingewikkeldheid. De Bijbel is geen gesloten boek. Ons verstand is een verduisterd verstand. En daarom maken we van de dingen die zo helder zijn in de Bijbel duistere en moeilijke dingen. Maar de Bijbel is Gods woord waarin Hij diep afdaalt tot zondige mensen. En waar het op aankomt voor ons allen, in eenvoudige, in onze taal zelfs vertaalde woorden verteld, wat u en ik nodig hebben. O, leg dat woord toch niet terzijde. Denk niet dat u dat woord niet nodig heeft. De Heer Jezus heeft tegen de fariseeën en de schriftgeleerden gezegd: onderzoek de schriften. Het moet bij dat woord vandaan komen. Want dat woord is het goddelijk woord. Laat dat beslag leggen op uw leven. volk van Israël ligt daar bij Kades. En van Kades trekken ze naar Hor. Waar dat precies ligt, de verklaarders verschillen er wat over. In ieder geval is het volk op weg om Edom heen via een lange tocht naar het Overjordaanse te gaan. En dan komt er een opdracht van zijn hemels wegen. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor, aan de palen, aan de grensstreek, aan de grens van het land van Edom, zeggende. En dan komt er iets wonderlijks, iets heel opmerkelijks, iets ernstigs ook. Iets wat we tot tweemaal toe lezen in dit gedeelte. In vers 24, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden. En ik lees het ook nog een keer in het slot van vers 26. Want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Aaron klimt de berg Hor op. En Mirjam, aan het begin van dit hoofdstuk, vers 1, lezen we dat zij stierf en begraven werd. Hier bij Aaron lezen we andere woorden, wonderlijke woorden. Aaron zal sterven. We lezen het ook. Ik heb het u net voorgelezen. En Aaron stierf al daar. Slot van vers 28. En toch benoemt de Heere dat sterven zo anders. Die uitdrukking zal tot zijn volken verzameld worden. We komen die uitdrukking verschillende keren tegen in het boek Genesis. We lezen het van Abraham. We lezen het van Isaac. We lezen het van Jacob. We lezen het van Aaron. En we lezen het van Mozes. Tot zijn volken verzameld worden. Wat zou dat betekenen? Sterven is God ontmoeten. Sterven betekent het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Sterven is het loon op de zonde. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Sterven heeft dus altijd die gedachte, altijd dat element in zich van straf op de zonde. Paulus zegt in Romeinen 6, de bezoldiging der zonde is de dood. Loon op de zonde is de dood. Sterven brengt ons altijd weer opnieuw bij Genesis 3. Daar is het mensdom ongehoorzaam geworden aan God. En daar is de dood in de mensenwereld begonnen. In Genesis 5 kunnen we dat lezen. Adam stierf. Enos stierf. Seth stierf. Methuselah, de oudste mens, is gestorven. Eén uitzondering in Genesis 5. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Maar elk mens zal een keertje sterven. En sterven, dat betekent straf op de zonde. Het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. De doorgang naar de eeuwigheid. En de schrift leert. Waar de boom valt, daar zal hij wezen. De schrift leert ons dat sterven een buitengewoon aangrijpend gebeuren is. Trouwens ook de praktijk leert ons dat. En laat nou niemand denken dat hij kan sterven zonder dat er momenten zijn dat de doodsangst hem aanvliegt. Nee, we gaan dat niet cultiveren. We gaan dat ook niet als het ene en als het uitsluitende vertellen. Onreine mensen zullen God ontmoeten. En als we daar dan over nadenken. Ook over onze verborgen afdwalingen. Wie zal bestaan? Sterven en verdriet horen bij elkaar. Het was ook niet voor niets dat dat volk van Israël 30 dagen heeft geweend onder aan de berg Hor. Over Mozes hebben ze eveneens 30 dagen geweend. En het is ook niet voor niets dat we in de Bijbel zo vaak de gedachte tegenkomen. Sterven en verdriet. Er was zelfs in Israël de gewoonte dat er mensen werden ingehuurd om verdriet, om rouw te tonen. Sterven en rouw. We vinden het hier ook in dit gedeelte. En toch, de Heere die heeft het niet alleen over sterven. Hij werd verzameld tot zijn volken. Zou dat nou toch betekenen? Gemeente, jong en oud, een uitdrukking die we goed moeten overdenken. Sterven, verzameld tot zijn volken. Sterven betekent dat je een andere werkelijkheid binnentreedt. Sterven betekent niet dood is dood. Sterven is niet zoals de Grieken dachten dat ons aardse lichaam wordt prijsgegeven aan de vernieling en dat er een ziel overblijft. Dat de ziel wordt verlost uit zijn aardse kerker. Dat is het ook niet. Wat dan? We weten uit de schrift dat bij het sterven keert het lichaam terug tot de aarde. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. We weten ook uit de schrift. De mens een ziel is, een persoon is. En van Aarons persoon wordt gezegd dat hij in dat sterven zal worden verzameld tot zijn volken. Calvijn omhelst deze gedachte. En andere verklaarders wijzen erop dat bij het sterven een ziel wordt verenigd. Met zijn gestorven familieleden. Daar klimmen die 3 mannen op met de berg Hor. Aaron staat voor de ontmoeting met zijn schepper. Ernstige gedachte. Aaron gaat God ontmoeten. Maar de Heere zegt dat hij ook wordt verenigd met zijn volk. Verenigd met zijn zus Mirjam. Verenigd met zijn vader en zijn moeder Amram en Jochebed. Verenigd straks als zijn broer Mozes het tijdelijke met het eeuwige zal verwisselen. Ook met zijn broeder. Hij zal verzameld worden tot zijn volken. Tot zijn familie. En dan door het oordeel heen. Hij zal er verschillende van zijn familie ontmoeten. Noemde ze al. Amram. Jochebed. Mozes als hij sterft. Hij zal ook sommigen, althans niet op gelijke wijze, ontmoeten. Nadab. En Abi, die 2 jongens, die ongehoorzaam waren voor de Heere. De Heer Jezus heeft deze gedachte nog eens helder gemaakt in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Hoe Lazarus werd ontvangen in Abrahams schoot. Maar ook hoe de rijke man werd verzameld tot zijn volken. Hier in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, sterven verzameld worden met zijn volken. Waar voelen we ons in dit leven aan verbonden? Wie zullen we, als we tijdelijke met het eeuwige gaan verwisselen, ontmoeten? Die drie man de berg op. Wie zullen we ontmoeten? Waar zal de scheiding precies lopen? Wat een diep geluk voor Aaron, zijn vader, zijn moeder, zijn zus. En toch hier aan deze zijde van het graf. Wat een ernstige gedachte. Zijn twee oudste jongens. Gemeente. Nee, hij gaat God. Hij gaat zijn heiland ook ontmoeten. Maar hij wordt verzameld tot zijn volken. Een opmerkelijke. En tegelijk ook een hele indringende gedachte. Want u moet ook een keer de berg horen op. Ik ook. Dan worden wij ook verzameld tot onze volken. Wie zullen we dan ontmoeten? Misschien hebt u een bekeerde man gehad. Zullen we hem ontmoeten? Verzameld tot uw volken. Misschien hebt u een bekeerde dochter of een bekeerde zoon gehad. Zult u hem ontmoeten? Verzameld tot uw volken. Want er ligt ook achter deze uitdrukking de gedachte van een eeuwige, onherroepelijke scheiding. Er zijn twee volken. Een volk wat God dient en wat God vreest. Dus ook, zegt de Heer Jezus, een volk wat hem niet vreest. De rijke man in de gelijkenis. Waar zullen wij straks aankomen? Hoe klimmen wij die berg Hor eenmaal op? Nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is wat er gebeurt op die berg Hor. Hoe Aaron het tijdelijke met het eeuwige is verwist. Hoe hij werd verzameld met zijn volken. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur en wat er verder volgt. het sterven van Aaron opmerkelijk, namelijk verzameld worden tot zijn volken. Een hele opmerkelijke omschrijving van sterven. In de tweede plaats onderwijzend. Dus je ziet die drie mannen. En als ze al gesproken hebben, dan heeft Mozes naar Aaron dat woord herhaald. Aaron, God heeft gezegd, je wordt verzameld tot je volken. Ze komen op een hoogte daar op de berg Hor. Misschien een plateau. Dan ziet u die drie mannen staan. Aaron, Mozes de leider en zijn zoon. Aaron heeft zijn hoge priesterlijk kleed aangetrokken toen hij samen met zijn broer en zijn zoon de berg opging. Zijn zoon heeft het eenvoudige priestergewaad aan. Die was priester in de dienst des Heeren. Mozes de leider. Aaron de hoge priester. En Eleazar de priester in de dienst des Heeren. Zo staren we die mannen na. Aaron, de eerste hoge priester. Dat heeft hij een belangrijke taak, een veel bewogen taak ook gehad in de achterliggende 40 jaar. Hij heeft offers gebracht. Keer op keer werd Aaron erbij bepaald wat de dienst der verzoening inhoudt. Hij was de eerste. En daarna zijn er nog velen gevolgd. Wat heeft Aaron dat ambt van hoge priester lang en tot het laatste toe in goede gezondheid mogen bedienen. Daarna werd het gewoonte dat de hoge priester, althans de priester, tot hun 50ste zouden dienen. En de hoge priester een opvolger kreeg enzovoorts. En Aaron heeft tot in zeer hoge leeftijd dat priesterambt mogen bedienen. Nu gaat hij de berg op. En daar, op de hoogte van de berg Hor, daar zien we ze alle drie staan. Aaron met zijn prachtige kleed. De borstlap. De efod. Zijn overkleed met de belletjes eronderaan, zodat je steeds hoorde waar de hoge priester was. Zijn muts met een gouden diadeem erin. De hoge priester was een indrukwekkende verschijning, ook al door de klederen die hij aan had en de symbolen die hij meedroeg. En daarboven op de berg, we lezen, God geeft er de opdracht toe, we lezen in de Bijbel, dat hij zijn hoge priesterlijk kleed moet afleggen. De Heere zegt tegen Mozes dat hij Aaron moet zijn klederen afleggen. Trek ze Eleazar, zijn zoon, aan. Vers 26. En we lezen ook in vers 28 dat Mozes dat doet. Kledingstuk voor kledingstuk. Het wordt hem afgenomen. En tenslotte staat Aaron daar in eenvoudig priesterlijk wit linnen gewaad. Het priesterkleed. En het hoge priesterlijk kleed is hem afgenomen. Daarna wordt Eleazar met dat hoge priesterlijk kleed bekleed. Hij is de opvolger. Daar kom ik zo in mijn derde gedachte nog op terug als het gaat over de troost. En nu eerst eens die man die zoveel heeft betekend. Daar op de top van de Horeb staat hij met zijn broer en zijn zoon. Daar legt hij zijn ambtskleed af. En dan blaast hij de laatste adem uit. Gemeente, daar zit een hele diepe gedachte in. Voor ons besef staat dit ook expres op deze manier in de Bijbel. Want wij zijn allemaal geneigd, gemeente. Om misschien wel te zeggen, die Aaron, die heeft toch 40 jaar priester geweest. En dat is toch niet niks, vooral de eerste. En wat zou het nou mooi zijn als hij met dat priesterlijke gewaad en met al die mooie dingen van de hoge priester zo de eeuwigheid kon binnengaan. De borstlap en de efod, de diadeem. En dat hij dus als priester heeft geleefd en als hoge priester is gestorven. Maar dat moet niet. Nee. Hij werd priester gemaakt door God. En hier op de berg Hor is hij weer hoge priester af. En gaat zijn ambt naar zijn zoon. En wat wil ons dat nou leren, gemeente? Och, kijk. Wij zijn mensen en we zijn allemaal verzamelaars, laat ik dat maar zeggen. De een verzamelt wereldse schatten. Een volgende verzamelt bepaalde, misschien wel terechte dingen, waarin andere mensen hem belangrijk vinden. Zijn gezin, zijn opleiding, het werk wat hij heeft gedaan. We kunnen er elkaar op aanspreken, onbewonderen. En zo hebben mensen ieder een plaats in deze samenleving. En een samenleving kan nou eenmaal niet zonder een zekere variëteit en zonder een zekere gelaagdheid onder de mensen. Niet iedereen is gelijk. Wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. De een heeft wat meer gaven gekregen dan een ander. De een brengt het ook wat verder in het leven dan een ander. En dat zijn dingen die gewoon schepselmatig worden bepaald. Dat heeft God ook zo gewild. God heeft verschil geschapen tussen mannen en vrouwen. God geeft het ene mens wat meer gaven dan de ander. God wil sommige mensen gebruiken in zijn dienst. En anderen wil hij gebruiken om een gezin te stichten. En weer anderen om tot nut te zijn in de samenleving. En zo krijgt ieder hier in deze wereld, ook in deze gevallen wereld van God, zijn taak. Maar die taak houdt een keer op. En dan staan we op de berg Hor. En dan komen we bij de ontmoeting met God. En dan gaat de Aarons kleed uit. Dan gaat zijn ambtskleed af. En nu kom ik bij het onderwijs. Aaron was een kind van God, dat weten we. Dat is ook in zijn leven gebleken. Samen met Mozes, dus Mirjam. En zijn ouders, Amram en Jochebed. En toch, hij is niet als hoge priester gestorven. Toen hij stierf, bleef er een gering, arm mensenkind over. En dat moeten we ook goed onthouden, gemeente. Want straks, als we de laatste adem uitblazen, dan doen we dat niet als hoge priester. Dan doen we dat niet als dominee. Dan doen we dat niet als mens die toch zoveel bereikt heeft in deze wereld. En wat niet al meer. Ja, dat kan wel. Ja, van de rijke mannen werd begraven, staat in de gelijkenis. Misschien hebben ze bij zijn graf nog wel geweldige toespraken gehouden. Wat een belangrijk man en wat een fijn mens dat allemaal niet was. En weet ik wat allemaal meer. Zo kijken wij er onder de mensen naar. Maar zo kijkt God er niet naar. Hier op de berg Hor moet Mozes iets doen waarin hij duidelijk maakt hoe God naar mensen kijkt. Hoe we God zullen ontmoeten. En dan is Aaron zijn ambt verloren. Daar kan hij God niet mee ontmoeten. Hoe belangrijk dat ambt ook was, gemeente. Het kan voor God niet betalend zijn. Dan heeft de Aaron ook zijn geweldige ijver voor de dienst des Heren moeten inleveren als grond om voor God te bestaan. 40 jaar lang hogepriester, 123 jaar oud, samen met zijn broer Mozes voor de machtigste man in deze wereld gestaan, de farao van Egypte. Maar voor God geen grond. Wat heeft de Aaron een lange en een hoge plaats ingenomen in het volksleven van Israël. De hoge priester was niet de eerste, de beste. Dat was een man die van geweldig gewicht was, ook in de Israëlitische samenleving. Een machtig ambt, een geweldige ervaring, een geweldige plaats in deze samenleving. En daarboven op de berg, hoor, daar raakt Aaron dat allemaal kwijt. Daar staat hij. In zijn eenvoudig priestelijk kleed. Daar gaat hij liggen. 1 keer, 2 keer. Zo blaast hij de laatste adem uit. En gemeente, een mens heeft in de ontmoeting met God helemaal niets in zichzelf. We weten dat natuurlijk wel met ons hoofd. We kennen dat natuurlijk uit de dogmatiek. We horen dat in de prediking. We horen het van andere mensen. Maar nu dat persoonlijke. Dat alles eraf gaat. En je niks meer overhoudt. Om te kunnen sterven. Moet u er op aarde. Niet 1 keer. Maar voortdurend sterven. Weet u wat Paulus zegt? Ik sterf alle dagen. Die man wist het. Hoe hoog zijn plek ook was in de Bijbel en in de weg die God in deze wereld gaat. Dat als het erop aankomt, de Heere gebruik maakt van nietig stof en as. Die man verstond het, dat hij de minste van de heiligen, de grootste van de zondaren was. En dat hij alleen zijn arme zondaar kon afreizen. De hemelgemeente en dat verzameld worden tot zijn volken. De hemel wordt bevolkt van arme zondaren die uit loutere genade zalig worden. En dan gaat alles wat van ons is eraf. Gelukkig als dat zo mag gaan in ons leven. En diep ongelukkig als wij nog wat hebben en nog iets denken te kunnen meebrengen voor de hoge God. Zult u, zal ik daarom denken. Dat kleed van Aaron ging uit. Ook uw kleed gaat een keer uit. Ook mijn kleed gaat uit. Het is een zegen. Als we elke dag opnieuw zijn arme zondaar beginnen. En ook als een arme zondaar mogen eindigen. Om het alleen van God te verwachten. En nu kom ik bij het derde punt. We zien die drie mannen op de heuvel gaan. We zien daar op de heuvel hoe Aaron zijn priesterkleed aflegt. En nu zien we in de derde plaats nog iets. Dat ga ik eerst uitleggen. Want nou was Aaron hoge priester. We lezen in dit gedeelte dat hij een heel belangrijke plaats heeft gehad in dat volksleven van Israël. En hoe moet het nu verder? Er zijn wel mensen geweest die zeggen, ja, als die dominee sterft, dan houdt de waarheid op. Dan is er geen waarheid meer. Gemeente, wat is dat toch een vreemde, God-onterende gedachte. Als zou God zijn waarheid verbinden aan een bepaald mens. Nee, die kant moeten we maar niet op. Dat is ook iets waar dit hoofdstuk ernstig voor wil waarschuwen. Wat dan? Ach, voordat de Aaron stierf is er nog iets gebeurd. Mozes heeft de Aaron het kleed afgenomen. En als dan al die kleden daar liggen, gaat Mozes Eleazar aankleden. Eerst natuurlijk de onderkleden. Daarna de bovenkleden. Ten slotte de borstlap en de muts. En zo staat daar Eleazar, de volgende hoge priester. En dan sterft de Aaron. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen, gemeente? Letterlijk heb ik het u uitgelegd, maar er ligt nog iets in. Die stervende Aaron, die zoveel heeft meegemaakt met dat volk, maar ook in zijn persoonlijk leven, in zijn gezin. Hij weet, God gaat voort. Mijn zoon volgt mij op. En niet omdat dat zijn zoon is, en niet omdat hij zegt, dat voedt mijn ouderlijke trots of iets dergelijks. Nee. Zijn zoon wordt een hoge priester. En Aaron mag zien dat er na Eleazar weer een volgende Pinaas en daarna weer een andere. En dat tenslotte elke keer weer opnieuw er een hoge priester zal zijn. Ja, dat is als mensen het ambt van hoge priester zullen vervullen die goddeloos leven. Denk aan Caiaphas. Maar dat de Heere dwars door alle onmogelijkheden heen dat ambt van hoge priester, die er was om te offeren, om te bidden, om te zegen, in stand zal houden. Dat ambt er zal blijven tot op het tijdstip. Dat is voor de Aaron 14 eeuwen later. Dat de enige echte hoge priester zal komen. En hij ligt in de stal van Bethlehem. En hij wandelt in deze wereld. Niet uit Levi, maar uit Juda komt de echte hoge priester. En op het kruis zichzelf zal offeren. En Eleazar wordt als het ware bekleed. Om aan Aaron en Mozes de garantie te geven. Dat alhoewel de mensen wegvallen. Straks over een paar maanden ook Mozes zal sterven. God voortgaat met zijn weg. Het heilsgeschiedenis voort en tenslotte dat zal uitlopen op de komst van de enige echte hoge priester op de boodschap van de dood te midden, van het leven te midden van de dood van hem die in zijn priesterlijk werk de dood heeft overwonnen en het leven aan het licht heeft gebracht. Dan ga ik nog één keer naar die top van Horen. Staat daar Mozes. Dan ligt daar Aaron. Zijn hoge priesterlijk kleed is uit. Dan staat Eleazar daar met dat hoge priesterlijke kleed. En dan gaat het niet om de persoon Eleazar. Maar dan gaat het om wat God zal doen en hoe de Heer ervoor zal zorgen. Dat zijn heilsboodschap gestalte krijgt. En hoe zijn koninkrijk zal komen. En zo komen die twee mannen de berg af. En met het oog daarop is Aaron gestorven. Met het oog op Gods trouw. En het komende lam Gods wat zal komen. En zo ook is Mozes en is Eleazar verder gegaan. Ik las onlangs nog eens aan een predikant die een bezoek bracht bij een oude pelgrim. Hij informeerde hoe het was. Hij informeerde hoe het erbij stond. Hij voelde niets. De eeuwigheid klaagde hem als het ware aan. De duivel leek op de been. Er was in hemzelf totaal niets. En toen informeerde hij, en dan. Toen sprak hij die ene eenvoudige zin. Ik heb mijn ogen geslagen op het lam. Ik heb mijn ogen geslagen op het lam. Hetzelfde zien we bij Kolbrugge. In de grote nood van zijn leven. De vraag gesteld, gij zijt gij met mijn lam tevreden? Die daarop ja, Heere, antwoordde. En daar het antwoord van de hemel op kreeg. Dan ben ik met u tevreden. Dan alleen. En daarin alleen. En dan ligt in deze Elia's. Nee, in wat God doet als Aaron door Elia's wordt opgevolgd. De enige troost in leven en in sterven. God gaat voort. Ook daarvan af de berg hoor. Ook dwars door alle verdriet en alle moeite heen. Er komt een zaligmaker die de dood heeft overwonnen. En die het leven aan het licht heeft gebracht. Want die Christus der Schriften is een hoge priester geweest en gebleven, ook toen hij stierf. Na zijn dood stond hij weer op en heeft het leven tot in eeuwigheid. Dat is de enige troost. Dat is werkelijk troost. Dat is de enige toevlucht tegen de zonde. Dat is de enige hoop als we op ons sterfbed liggen. Dat is het enige middel waar de Satan voor beeft en wat zijn kop heeft vermorzeld. Dat is het wat de kerk des Heren overblijft in alle moeite van het leven. Uw verzoenend lijden, Heer Jezus, is het rustpunt voor ons hart. God gaat voort. Tot op de komst van hem die te kennen het eeuwige leven is. En wat is het een wonder. Als we die zaligmaker en een geloofsoog mogen aanschouwen. Dan roep ik nog even in herinnering. Wat ik enkele weken geleden heb gepreekt. Dan zijn daar gebeten Israëlieten. Ten dode opgeschreven. Mozes zet die slang daar neer. En indien iemand zag, zo bleef hij leven. Ziet het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Dan kunnen we over de doodsrief hierheen zijn. En dan wordt het inderdaad een verzameld worden tot zijn volken. Dan zullen we de koning aanschouwen. En ook al. Die hem in onverderfelijkheid lief heeft. Om hem eeuwig groot te maken. Omdat hij het heeft gedaan. Amen. Slotzang gemeente. Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En wat er verder volgt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.
toen nog dingen geweest te zien. Ja. En toen zei hij nog, oh, we gaan er nog van komen.